Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft, van harte welkom. Vanavond gaat dominee Van Dis uit Nieuwegein bij ons voor. Op DV woensdagavond 3 september is er in het kruispunt de kick-off, het startmoment van het focustraject voor de hele gemeente. We zullen de uitnodiging volgende week nog een keer herhalen, maar bij deze is een ieder, jong en ouder, alvast van harte uitgenodigd. De avond begint om 8:00. We gaan nu ter inleiding van deze dienst voor zover mogelijk staande zingen, Psalm 98, vers 1 en 2. Zingt, zingt een nieuw gezang der Heere, en vers 2 begint met: Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Na het zingen van de versen 1 en 2 van Psalm 98 is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Na het votum en de groet kunt u weer gaan zitten. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, in de naam van Hem die nooit loslaat enig werk dat zijn hand is begonnen. Genade voor u, voor jou, vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Het thema in deze dienst bij Jesaja 43 en een stukje van Jesaja 44 is belofte van verlossing. Belofte van verlossing. En de begintekst is gekozen uit de eerste brief van Johannes. Want verlossing danken we aan de Heere Jezus Christus, aan Hem alleen. En daarom is de begintekst daaruit gekozen. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God zijn één geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde. Niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. We gaan nu zingen uit Psalm 139, de versen 1, 2 en 14. 139, 1, 2 en 14. Thank you. Wij beleiden nu ons algemeen en niet te betwijfelen christelijk geloof. En dat doen we vanavond met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we uit Psalm 64, het laatste vers, Psalm 64, vers 10, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreken met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn eengeboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is neergedaald ter helle en op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke, dat is algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven. Amen. Laten wij nu bidden om de komst van de Heilige Geest in de opening van de schriften die van Jezus Christus getuigen. Laten we bidden. Grote en machtige God van Israël, die in Jezus' naam naar ons toegekomen bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. U bent die grote God voor kleine mensen. In Christus Jezus hebt u zich aan ons geopenbaard. U kwam om geboren te worden, om een gehoorzaam leven in vertrouwen op de Vader te geven en te leven, om in een smadelijke kruisdood de zonden van uw volk weg te nemen. En omdat u opgestaan bent om de Heilige Geest te geven, uw naam, zij geloofd en gedankt in deze tweede dienst op zondag in IJsselstein. Want u bent niet alleen de grote God voor kleine mensen, u bent ook de heilige God voor zondaars. En we zijn gekomen om uw woord te horen. En daarom bidden we u om alles waarvoor we u zo even hebben gedankt. Want zonder u kunnen wij niets doen. Daarom bidden we om de Heilige Geest. Dat we hem mogen zien die het bewijs is van uw liefde en van uw trouw en van uw goedheid en van uw goede tierenheid. Kom met uw Heilige Geest. Als wij de Bijbel open doen zometeen, wilt u dan onze harten open doen voor wie u bent. Voor uw heilige verbondsliefde. Voor uw trouw en uw goedheid die oneindig is en die tegelijkertijd zo praktisch en zo concreet is. God, dat hebt u gedaan in Jezus uw Zoon. En daarom bidden wij u om de Heilige Geest. Dat we iets van een paasdienst mogen beleven op deze zondag. En we bidden dat niet alleen voor ons, zoals we hier in de kerk zijn, maar ook voor alle die op dit moment of later met ons verbonden zijn. Kom, Schepper Heilige Geest, maak uw naam groot en heerlijk. En als wij de Bijbel open doen, wilt u onze harten open doen. En wilt u de hemel open doen. Opdat woorden van eeuwig leven uit uw hart bij ons zullen binnenkomen. Dat vragen we u uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan de Bijbel lezen in de profetieën van Jesaja. Het is één groot gedeelte wat ik nu met u ga lezen. Het begint in vers 14 van Jesaja 43. Onze indelingen in de Bijbel zijn weer wat anders als ja, je mag aannemen, maar het is één geheel. Jesaja 43 vers 14. We lezen door tot Jesaja 44 vers 8. Thema van de preek is belofte van verlossing. Ja, dan gaat het over de namen van God die het belooft. En dan gaat het ook over vergeving en vernieuwing. Dat zijn dan ook de twee tekstwoorden voor deze avonddienst in Jesaja 43 vers 25 en in Jesaja 44 vers 3. Belofte van verlossing, van vergeving en vernieuwing. We lezen vanaf Jesaja 43 vers 14. Zo zegt de Heere, uw verlosser, de Heilige van Israël. Ter wille van u heb ik naar Babel gezonden. Ik heb ze alle vluchten doen afdalen, de Chaldeeën, in de schepen waarover zij vroeger juichten. Ik ben de Heere, uw Heilige, de Schepper van Israël, uw Koning. Zo zegt de Heere die een weg maakte in de zee, een pad in machtige wateren, die strijdwagens en paarden deed uitrukken, leger en macht. Ze liggen samen neer, ze zullen niet weer opstaan. Uitgedoofd zijn ze, uitgeblust als een vlaspit. Denk niet aan de dingen van vroeger. Let niet op de dingen van het verleden. Zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen en zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. De dieren van het veld zullen mij eren, jakhalzen en struisvogels, want ik zal water geven in de woestijn en in de wildernis rivieren, om mijn volk, mijn uitverkorenen te drinken te geven. Dit volk heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Maar u hebt mij niet aangeroepen, Jacob. Maar u heeft zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt voor mij niet uw brandoffers gebracht van kleinvee. En met uw slachtoffers hebt u mij niet geëerd. Ik heb u toch niet mij laten dienen met graanoffer. Ik heb u toch niet vermoeid met wierook. Maar u hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht. En met het vet van uw slachtoffers hebt u mij niet verzadigd. Integendeel. U bent mij tot last geweest met uw zonden. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheden. Ik ben het die uw overtredingen uitdaagt, omwille van mijzelf. En aan uw zonden denk ik niet. Breng het mij in herinnering. Laten we samen een rechtszaak voeren. Vertel maar, opdat u in het gelijk gesteld wordt. Uw eerste vader heeft gezondigd en uw uitleggers van de wet zijn tegen mij in opstand gekomen. Daarom zal ik de leiders van het heiligdom ontheiligen en Jacob prijsgeven aan de ban en Israël aan beschimpingen. Maar nu, luister, Jacob, mijn dienaar, Israël die ik verkozen heb. Zo zegt de Heere, uw maker en uw formeerder, van de moederschoot af, die u helpt. Wees niet bevreesd, mijn dienaar Jacob. Jeshurun, die ik verkozen heb. Want ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Ze zullen opkomen tussen het gras als wilgen aan de waterstromen. De een zal zeggen, ik ben van de Heere. Een ander zal zich noemen met de naam Jacob. Weer een ander zal met zijn hand schrijven van de Heere en de erenaam Israël aannemen. Zo zegt de Heere, de koning van Israël, zijn verlosser, de Heere van de legermachten. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Buiten mij is er geen God. En wie kan zoals ik roepen, bekendmaken en het voor mij uiteenzetten, sinds ik een eeuwig volk een plaats gegeven heb? En laten zij de toekomstige dingen, dat nog komen zal, hun bekendmaken. Wees niet angstig. Wees niet bevreesd. Heb ik het u van toen af niet doen horen en bekendgemaakt? Want u bent mijn getuige. Is er ook een God behalve mij? Er is geen andere rots. Ik ken er geen. Thema van de preek. Belofte van verlossing. Bij twee tekstwoorden. Vers 25 van Jesaja 43. Waar de geest getuigt. Ik ben het die uw overtredingen uitdelg omwille van mijzelf. En aan uw zonden denk ik niet. En Jesaja 44 vers 3. Want ik zal water gieten op het dorstige, stromen op het droge. Ik zal mijn geest op uw nageslacht gieten en mijn zegen op uw nakomelingen. Dit is het woord van God. Zalig die het hoort en het bewaart. Amen. Ter inleiding op de preek zingen we nu uit Weerklank Psalm 103, de versen 3 en 5. Psalm 103, de versen 3 en 5. Na het amen van de preek zingen we uit lied 205, de versen 2 en 3, bundel Weerklank. Lied 205, daarvan de versen 2 en 3. Een Pinksterlied. En dat past goed bij de verkondiging van deze avond. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, deze belofte van de Heilige Geest is vol liefde en genade van God voor Israël en de kerk. Dat zijn alle ware gelovigen die in Israël zijn ingelijfd, en ook voor mensen die misschien nu helemaal niks met de kerk hebben. Want het zijn woorden die voor ons hart bestemd zijn. En onze harten kunnen zo droog en dor zijn. En God belooft verlossing, zeg maar uit geestelijke dood, tot nieuw leven van gerechtigheid. En wie werkelijk gelooft en gaat bidden om de vervulling, die verhoort hij. Al kom je van nog zo ver weg, als je maar komt. En u weet net zo goed als ik dat beloften betekenis hebben in relaties van liefde en trouw. Als je man en vrouw wordt en je geeft elkaar het ja-woord voor Gods aangezicht, dan wil dat een grond zijn onder een verhouding van liefde en trouw. En daar zijn beloften heel belangrijk voor. En er kan natuurlijk bij ons veel fout gaan, hè? Bij God niet, nooit. Bij God kan dat nooit fout gaan. Hij komt nooit terug op zijn belofte, ook als wij het misschien helemaal niet meer zien zitten. En deze belofte van de Heilige Geest is daarom de grootste belofte die God aan Israël heeft gegeven. Eerst iets over de situatie waarin Jesaja zich bevindt als hij dit schrijft. De profeet Jesaja die keek door de buitenkant van de dingen heen. En wat zag Jesaja dan door de buitenkant van de dingen heen? Hij zag het volk Israël als uitgedroogd land. Dat is natuurlijk beeldspraak, hè? Droogte kennen wij niet zo, hè? Israël kent woestijnen, de Negev en de Sinaï-woestijn. Maar dan vraag je af, wat was dan die droogte? Nou, een paar dingen. Het Noordrijk, het tienstammenrijk, was al afgevoerd naar Assyrië en Babel werd voor Juda een steeds grotere bedreiging. Jesaja werkte in Jeruzalem, mogelijk was hij een hofprofeet. Hij riep de mensen op, het volk op, tot de wet en de getuigenis. Maar hij werd niet geloofd. En Jesaja deelde in het lot van alle ware profeten. Nou waren er in Jeruzalemse tempel natuurlijk diensten, maar meedoen in een eredienst valt natuurlijk niet samen met een levend geloof. Dat is toch herkenbaar, vindt u niet? We kunnen ook daar zo verstrikt in zitten, in sleurgebeden zal ik maar zeggen, of in een zondagmorgengeloof. En dan is natuurlijk de vraag ook voor ons, is er nog een beetje heilig vuur van de Heilige Geest in ons? Dat. Want andere dingen nemen ons zomaar in beslag. En het is echt heel lastig om in een seculiere cultuur gemeente van Christus te zijn. Want wij zijn natuurlijk helemaal niet beter dan de mensen om ons heen. En ons eigen hart wijst ons ook niet de goede weg. Voorbeelden? Nou, de zegen van je beroep, hè? Dat kan zomaar een dagelijks gejakker worden. Nog iets. De zorgen in je gezin kun je soms niet meer opzij zetten. Of de wereld van techniek biedt veel beeld en geluid, en ze maken je doof voor God en zijn beloften. Ten slotte nog één ding. Fout gebruik van social media. Fout gebruik daarvan. dat biedt ontsnapping in een virtuele werkelijkheid van eindeloze games en clips. En als je daarin verstrikt raakt, dan wordt je levensperspectief op het laatst even groot. Even groot als wat? Even groot als de scherm van je mobiel. Denk even na. En daar word je eenzaam van. Er zijn zo ontzettend veel mensen die om die reden eenzaam zijn. En je wordt weerloos tegen slecht nieuws wat je ook omringt. Nou, dat is onze uitgedroogde grond. Maar ook vanavond komt hier Gods belofte van de Geest als water op het dorstige en stromen op het droge. Het is zo geweldig van het evangelie, hè? Als wij aan het eind van onze mogelijkheden zijn, is God nog lang niet aan een eind. Want deze belofte van de Heilige Geest is vol van de Geest zelf. Dat is natuurlijk niet een soort blanco cheque die je kan incasseren als het jou uitkomt. Het is ook niet een soort druk op de knop die opeens alles anders maakt. Zo niet. Het is een belofte. Niet zomaar een belofte, maar een belofte van God. Niet zomaar een belofte zoals wij dat doen, vaak lichtvaardig gedaan en ook heel snel weer vergeten. In oktober dan gaan we weer verkiezingen krijgen en dan doen politici allerlei beloften. Maar ja, daarna komt de kabinetsformatie. En dan moeten al die beloften worden uitonderhandeld. En dan sneuvelen veel van die beloften natuurlijk. Zo gaat het bij ons. Maar bij God niet. Beloften van God staan voor eeuwig en altijd vast. En daarom vragen ze om levend geloof. De beloften van God zijn helemaal niet vrijblijvend. Daarover kun je dus nooit onderhandelen. Want ze eisen geloof en bekering, beloven dat ook. En vragen om gebed. En alleen de Heilige Geest overtuigt je ervan. Dat je eigen kracht je niet kan redden. Begrijp je dat? Wij redden het in dit leven niet zonder God. En nu zijn alle beloften van God zelf al helemaal vol van wie Hij zelf is. Dat is als water op het droge. Dat je zijn woord niet alleen maar hoort, maar dat je het ook mag doen en aan anderen doorgeven en voorleven, om zo te zeggen. Nou, dat is het levensgeheim van de gemeente van Christus en dat wordt hier al met stippellijntjes aangewezen in Jesaja. Dan vragen we ons af, wie is de Heere God die die belofte doet? Wie geeft de belofte van verlossing? En Jesaja noemt hier vooral twee namen. De eerste is, Hij is de verlosser van Israël. En de tweede is, Hij is de heilige van Israël. God van de hemelse machten die Israël geschapen heeft. De verlosser van Israël en de heilige van Israël. Nou, die naam verlosser was buiten Israël niet bekend. Assyrische en Babylonische goden die werden gediend om kracht en vitaliteit. Het waren, om zo te zeggen, krachtpatsers. En met gewapende macht en wreed geweld hielden zij vele volken in bedwang. En Israël heeft het vaak op een akkoordje gegooid met de afgoderij van Assyrië en Babel. En ze gingen naast God andere goden erbij dienen. En wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er dan? Nou, dan gebeurt precies hetzelfde wat u, jij en ik vandaag zien. Dat gebeurt er dan. In de seculiere cultuur zien we dat ook. Want met sterke presidenten die met wapens andere volken in bedwang houden, voor die tellen zwakke mensen helemaal niet mee. Zwakken moeten dan maar zien. Jesaja heeft daar levenslang tegen gestreden, tevergeefs. Maar toch blijft de heilige van Israël God te verlossen. En dat is zo bijzonder, daar wil ik u bijzonder op wijzen. Dat moet u meenemen hoor, vanavond. Want de naam verlosser klinkt in het Hebreeuws precies hetzelfde als de naam losser. Verlosser of losser, daar is maar één Hebreeuws woord voor. Dat gaat over de God van Israël. Wat was een losser ook alweer? Nou, een losser in Israël was een familielid die de schulden van een verarmde tak van de familie voor zijn rekening nam. We kennen een mooi bijbelboekje daarover. Boas, hè, die nam de schulden van Elimelech en Naomi op zich. En zegt Jesaja, zo is God losser en verlosser. De losser en verlosser van zijn volk Israël leefde te midden van antimachten die ze ook zelf hadden gediend. En dat bracht hen in het oordeel van God. En toch heeft God zijn volk niet laten vallen. Een restkeer terug, want hij is de verlosser van Israël. En de andere naam die hier genoemd wordt, is de heilige van Israël. God sloot met Abraham een eeuwigdurend verbond. En toen hij zich later aan Mozes en Israël bekendmaakte, noemde hij zijn naam. Ik ben die ik ben. Ik ben er voor u, ik ben er voor jou. Die naam bevestigt de relatie van God met zijn volk. Dat is zijn verbondsnaam. Zoals hij die naam ook bekendgemaakt heeft in de heilige doop. God is niet zomaar afstandelijk de heilige. Hij is niet een verheven idee of zo, ook niet een afstandelijke godheid. Nee, hij is de heilige van wie? De heilige van Israël. En in de godverlatenheid van onze cultuur is die naam ook een blijde boodschap voor ons, evangelie. Want zijn namen bevestigen de relatie van God met zijn volk. Er staat in Jesaja 44, vers 2 en 6, hè, de Heere is uw maker en uw schepper vanaf jullie geboorte. De Heere is de koning van Israël, die is zijn verlosser, de Heer van de legermachten. En daarom oordeelt God ook Assyrië en Babel. Maar eerst zijn eigen volk. De hofhouding van de koning, priesters in de tempel. Want ja, waarom moest Israël in ballingschap? Waarom lijden ook wij in deze tijd aan onrecht overal om ons heen? Lastige vraag is dat, die waarom vragen. Hoe? Daar is niet zo een antwoord op. Maar heel belangrijk is dat je waarom vragen nooit moet wegduwen. Die moet je niet wegduwen. Breng ze in gebed bij God. En leer vertrouwen op de belofte van verlossing, ook al zie je er helemaal niks van. Want waarom vragen, die confronteren ons met wie wij zelf zijn. En als je erover gaat bidden, dan bevestigt God door dat gebed de relatie die hij met jou heeft. En daarom moet je die waarom vragen niet wegduwen, maar je moet erover bidden. En soms stelt hij onze schuld aan de orde. Waarom? Om ons van te verlossen. Hij kan ook een heel nieuw levensperspectief geven, heel anders. Een perspectief dat uit zijn hart komt. Dat je eindelijk verlost wordt van jezelf. Weet je wie zou bidden? Christenen in de vervolgde kerk. Die bidden om de voortgang van het koninkrijk. Ik heb zelf niet zoveel met vervolgde christenen gesproken. Mijn vrouw die werkt voor Open Doors in vrijwilligerswerk. En die vertelt ook, telkens als jij aan vervolgde christenen vraagt waar ze ook wonen, waar kunnen wij voor bidden voor jou? Dan vragen ze niet om verlossing uit het lijden. Daar vragen ze helemaal niet om. Maar vragen ze dan wel om? Dat het koninkrijk door mag gaan. Dat het koninkrijk gebouwd mag worden. Dus zo wil God ook zelf aan het woord komen. Als jij gaat bidden voor Israël. Als je gaat bidden voor je man of je vrouw. Als je gaat bidden voor je kinderen of kleinkinderen als je die hebt. En dan gebruikt Jesaja het voorbeeld van de redding van Israël uit Egypte. Israël, weet u wel, is niet in Egypte om eigen schuld verdrukt, want ze waren in alle vrijheid naar Egypte toegegaan. Maar een wrede farao maakte hun het leven onmogelijk. En toen de farao Israël terug wilde halen, maakte God een pad door de zee. Door de Rode Zee. En toen kreeg Israël de wet bij de berg Sinaï, zijn geboden en inzettingen. Nogmaals, dat is niet een slavenjuk of zo. Een kind is geen slaaf en een belofte is niet een harde eis of zo. God geeft zijn geboden als beloften om dankbaar met hem en elkaar te leven. Maar wat zag God daarvan terug? Wat ziet God daar bij ons van terug? Israël liet de afgoden niet los. God spreekt wel, wij horen slecht. Nepgoden als zelfzucht, macht en status maken je doof en blind voor de liefde en de genade van God. En weet je hoe dat gaat? Ze sluipen onmerkbaar, onhoorbaar, sluipen je zomaar je leven binnen als je niet waakzaam bent. En voordat je het weet, gaat het onbeheersbaar fout. Want dan geven de afgoden niet thuis en dan gaat de liefeloosheid regeren. En Jesaja zegt, dat is een oordeel van God. Dan heb je toch verlossing nodig, niet? We hebben toch verlossing nodig? Maar dat is het wonder. Als alle stomme afgoden zwijgen, zegt God wat hij gaat doen. Iets nieuws. God verloste Israël uit Egypte door een pad in de zee. Een waterweg, de Rode Zee. Dat is natuurlijk beeldspraak, hè? Maar uit Assyrië en Babel zal er een weg komen door de woestijn naar het beloofde land. En daarmee zet God een streep door alle zonden van zijn volk. Hij belooft zijn Heilige Geest. En daarom zegt hij, denk niet aan vroeger. En toen was er een pad door de zee, jazeker. Maar nu komt er een weg door de woestijn. Als een waterstroom in de woestijn, een begaanbare weg. En water om te drinken. Water op het dorstige. Stromen op het droge. Israël komt thuis en wij weten dat God daar ook mee bezig is. Hè? Tot op de dag van vandaag. Want het volk dat hij schiep zal hem loven en van genade getuigen. Verlossing, dat is dus bevrijding. Bevrijding uit Egypte, uit de ballingschap van Assyrië en Babel. Zeg maar uit elke gevangenschap. Tijdens een bijbelstudie van internationale studenten in Nijmegen was er een Braziliaanse student die zei, ik heb God altijd in een box gehad in mijn denken. Stel je voor, God in je box. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Maar toen ze de Heer Jezus leerden kennen, werd die box opengebroken. Dan werd je bevrijd en verlost uit die gevangenschap van je eigen bubbel. En dan komen die twee beloften van vergeving en vernieuwing. De Heilige van Israël is de verlosser die de zonde opruimt. En Jesaja werd zelf eerst gereinigd voor hij gezonden werd als profeet. En zegt Jesaja, zo heeft heel Israël reiniging nodig. En wij in onze seculiere cultuur hebben dat ook nodig. En hij die ons geschapen heeft, is ook de enige die ons tot in het diepst van ons bestaan kan redden. Want ja, Israël vermoeide hem met ongerechtigheden. Het laatste stuk van Jesaja 43, vers 22 tot 28 is een diepe, diepe klacht. De verlosser spreekt, ik ben het die uw overtredingen uitdelg omwille van mijzelf en aan uw zonde denk ik niet. Maar landt dat ook? Komt dat binnen? Je kunt geestelijk droog staan en helemaal geen dorst hebben. Maar zonder de Heilige Geest hoor je niks. Toen ik zelf nog maar pas als godsdienstleraar op de middelbare school werkte, schoot een conrector mij aan. Voor een persoonlijk gesprek, heel persoonlijk, één op één. Hoe het met me ging? We praten even. En toen vroeg hij zomaar opeens out of the blue, maar ik ben hem nog steeds dankbaar daarvoor. Cor, wat geloof jij eigenlijk? Wat geloof je? Geloof je eigenlijk? En wat dan? Dat is zo'n vraag belangrijk. Als je het gevoel hebt dat je om wat voor reden ook vastgelopen bent. Dat kan ons zomaar overkomen. Je kunt vastlopen. Toen Israël vastgelopen was, riep God zijn volk wakker. In het oordeel van de ballingschap. Doet God dat? Nee toch? Hij is toch een God van liefde en genade zoals we net zongen? Toch wel. De ballingschap is echt gekomen. Maar het werd geen eindafrekening. Die ballingschap was niet het laatste. Hij geeft de onbegrijpelijke belofte van vergeving van zonden. Die belofte blijft eeuwig staan, ook voor Israël en ook voor u. Want God is inderdaad barmhartig en genadig. En niemand kan dat verklaren. Dat hij juist in het oordeel voor zijn volk vader blijft. Dus een liefdevol zijn armen slaat om zijn kind. Waarom? God legde het oordeel op zijn enige zoon om ons te verlossen. Begrijp jij dat? Begrijpt u dat? Ik niet. Ik begrijp daar niets van. Ik kan alleen maar danken en bidden daarop. Want er is een rechtsgeding. God, de schepper van Israël vanaf de geboorte, roept ter verantwoording met de namen Jacob en Israël. Hoor, Jacob, mijn knecht, Israël, die ik uitverkozen heb. Ja, godsdienst neemt geen zonde weg. Godsdienst kan zelfs zonde zijn. Lees maar mee in de versen 22 tot 24. Het is onthullend wat daar staat. Israël offerde, ja zeker, in de tempel. Brandoffers, slachtoffers, spijsoffer, wierook, geurig kalmoeskruid. Het was er wel, het was er allemaal. Maar God zegt, het was er wel, maar niet voor mij. Je deed het gewoon voor jezelf. Want in je gewone dagelijks leven had je me helemaal niet nodig. Toen jij tot zonde van afgoderij verleid werd, had jij helemaal mijn bescherming niet nodig. Vroeg je gewoon niet om. En toen ik je wilde helpen, wilde je geen hulp van mij, maar je ging naar de afgoden. En mij had je niet nodig om van mij te getuigen. Je dacht, ik offer toch altijd, dat is toch genoeg? Je dacht dat de tempeldienst voldoende was. Wij kunnen ook zomaar denken dat zondags geloof en onze sleurgebeden voldoende zijn. Nee toch? Het kan zomaar in je leven binnensluipen dat je tevreden wordt over jezelf. En dat is een heel gevaarlijk iets. En zo staat Israël er schuldig in. En zonder inbreng van ons heeft God vergeving van zonde. Wat jij fout deed en wat anderen fout deden in jouw leven. Dat ongeloof, dat wil erkend zijn. Dat wil voor God beleden zijn als schuld. Dat is iets voor elke dag. Uit de kracht van Gods verbond zegt hij dat zelf. Ik ben het die uw overtredingen uitdaagt. Om mijnentwil en ik gedenk uw zonde niet. Hij doet dat. Ik delg ze uit. In jouw plaats. En het staat er, let wel, in de tegenwoordige tijd. Het geldt voor vandaag. Maar morgen staat het er nog. En dan is nog die belofte krachtig. En overmorgen ook. Waarom? De leidende knecht des Heren heeft alles volbracht wat wij laten liggen. En daarom is de Heilige van Israël verlosser, de losser. Hij neemt de schuld van anderen over. Ik hoor hem als het ware zeggen, vanavond ook, geef de schuld maar aan mij. Ik weet niet of u zelf kinderen hebt of gehad. We hebben er 5 gehad. En toch vaak gebeurt dat er een ruzie met kinderen uitbrak. Hè? En hoe gaat dat dan? Het is jouw schuld. Nee, jou, jij begon. Enzovoort. Geef je elkaar de schuld. En zo gaat dat bij ons mensen. En dat doen volwassenen ook. Hè? Geven ook elkaar de schuld. Poetsen ons eigen vuil op het straatje van de buurman. En u zegt Christus, geef mij maar de schuld. Ga er niet zelf mee rondlopen. Want de straf die ons tevreden brengt was op hem. Door zijn striemen is er voor ons genezing. En dat is nogmaals niet maar voor één keer, dat is voor elke dag. En je mag weten dat schuld en zonde stuk breken. Waar breken ze dat stuk? Dat breekt stuk bij het kruis van Christus. Daar wordt alles nieuw. Wie de stervende Jezus in de ogen ziet, zei een oude vriend van mij, dominee Dick van Keulen van de EO. Wie de stervende Jezus in de ogen ziet, die weet wat leven is. Waarom? Nou, in die ogen van de stervende Jezus, die sterft voor jouw zonde, daar lees je alleen maar ontferming. Daar lees je alleen maar barmhartigheid. En het meest verharde hart breekt stuk in die weergaloze liefde. Want het gaat God om vernieuwing van ons leven. Dat is het laatste waar we nog even over nadenken. Die Heilige Geest garandeert de vernieuwing om tot zegen van anderen te zijn. Het is als het ware een voorzegging van de doop met de Heilige Geest en met vuur. De relaties kunnen zo vastgelopen zijn. Misschien heb je daar ook wel last van. Je dacht, nou, met ons kan het toch nooit meer goed komen. Nooit gedacht dat dat wel goed kan komen? Moet je horen. Het is opzienbarend. Maar nu, hoor Jacob. Jacob, die God altijd voor de voeten liep. Jacob, die zichzelf zocht ten koste van anderen. Jacob blijft toch uitverkoren. Mijn knecht. En Israël blijft uitverkoren. Maar nu hoor, o Jacob, mijn knecht en Israël die ik uitgekozen had. En dan krijgt Jacob een liefkoosnaam, een koosnaam. Jeshurun, dat is een nieuwe naam voor Jacob. Jacob, dat klinkt als bedrieger, dat weet u wel. En Jeshurun wijst naar oprechtheid, oprechte. Jacob, oprecht? Ja. Hoor je? Een nieuwe naam. Er is hoop voor de toekomst. Mijn geest giet ik uit, zegt God, op uw nakomelingen, op je kinderen, op je kleinkinderen. En vanavond mogen we dat rustig uitbreiden naar de kring van alle mensen met wie u, met wie jij in relatie staat. Daar wil God je getuige maken. Op de Pinksterdag vervulde Jezus deze belofte voor de eerste keer. Maar dat niet alleen natuurlijk, hè. Want in onze woestijnen, ook in de seculiere cultuur, stroomt dezelfde Godsrivier waar Jesaja van profiteerde. Hoor je dat niet? Denk jij dat er geen beginnen aan is om te breken met de lege belofte van succes en plezier? Zie je er niet in dat die het leven door God geschonken kapot maken? Want het leven van mensen wordt onveilig als wij niet God nodig hebben. Terwijl God ons altijd wil helpen om zijn getuige te zijn, ook in de seculiere cultuur. Om nooit op te geven, want de woestijn zal eens bloeien als een roos. Want de Heilige Geest, die bouwt zijn koninkrijk. En dat geldt ook vanavond, heel concreet. Als u zorgen hebt om je kinderen, dan. Als je tekort bent geschoten. Als het ongeloof de kop opsteekt en jou wijsmaakt dat het toch nooit meer goed komt. Geloof die leugen nooit. Want de belofte van verlossing moedigt aan om te bidden. Hij geldt morgen ook en overmorgen. Om goed van God te spreken, fris en groen. Zeg maar als wilgen aan het water. En daarom mag je bidden om de Heilige Geest, met de Heilige Geest meebidden voor de overwinning van Jezus. Dat gebed, hè? Dat gebed is uw keuze, dat is jouw keuze. Niemand anders kan dat voor je doen. Dat is jouw keuze. Maar je dankt het alleen aan Hem. Door de Geest van Jezus Christus. Dan zal de een zeggen, ik ben van de Heere. Schrijf het maar op met je eigen hand, ik ben van de Heere. Je mag het Hebreeuws ook zo vertalen. Schrijf het maar op je eigen hand, zodat je als een merkteken hebt, hier staat de naam des Heeren, ik ben van hem. En weer een ander zegt, ik hoor ook bij Jacob, hij neemt de naam van Israël aan. Nog één vraag. Voor wie is die belofte nou eigenlijk? Die belofte is voor iedereen. God gaf zijn zoon uit liefde, een daad van grote liefde, opdat ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Daar gaat het om, dat geloof. Al is het nog zo zwak, maar je bidt om de vervulling. Mag ik je vragen, berg je deze belofte op in je hart? Leef je er ook uit? Geloof hem maar op zijn woord. En als je dat leert doen door de Heilige Geest, dan wilt u, dan wil jij niemand anders meer volgen dan Jezus alleen. Amen. Er is in deze dienst geen fysiek moment voor het inzamelen van de gaven, maar u kunt uw gaven fysiek geven bij de uitgang van de kerk. Maar u kunt ook geven via de bekende digitale mogelijkheden. De eerste collecte is bestemd voor missionair werk. De tweede collecte voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. Laten we nu God danken en met hem voor elkaar bidden. Machtige God van Israël, barmhartig en genadig bent u. heilige God die nabij is voor kleine zondige mensen. Die nooit iemand afgewezen heeft en nooit iemand zal afwijzen die tot u komt. Wend u naar mij toe, zegt u. En wordt gered en wordt behouden. Heere, geef ons uw Heilige Geest. Dat we zo mogen bidden. Ook al zijn er zoveel waarom vragen waar we geen antwoord op weten. Maar dat we met onze waarom vragen bij u zullen komen. Die nooit iemand afwijst. Die moed geeft en die helpt. Dank u wel, Heere, dat uw beloften voor eeuwig en altijd waar zijn en blijven. Ik delg uw overtredingen uit. Ik denk niet meer aan uw zonde. En dat is vandaag zo, maar niet alleen voor een kerkdienst. Het is er voor maandag ook en voor de hele week en voor ons leven lang. Geef dat we die belofte ook ernstig mogen nemen. Dat we dat nooit zullen negeren. Want dan is ons leven uitzichtsloos verloren. We danken u, Heere, dat u niemand daarvoor over heeft. En dat deze belofte echt voor iedereen geldt. Want u nam alle schuld op u. Om ons in de vrijheid te zetten. Door de vergeving en de vernieuwing. We bidden, Heere, of we gehoorzaam mogen zijn. En voorbeden mogen doen voor anderen en voor onszelf. We doen voorbeden ook voor Israël, juist op dit moment. Nu de natie Israël zo in grote problemen is. Wij bidden u, Heere, dat Israël steun en kracht en toeverlaat mag vinden bij u, de belovende God. En we danken u dat er ook velen in Israël zijn die u dat leert. We bidden u, Heere, voor allen die daar leiding hebben te geven. En we bidden u, Heere, of u uw volk wilt leren om op beloften te vertrouwen, niet op wapens. En we bidden ook of u dat bloedvergieten alstublieft wilt stoppen op uw manier. Niemand anders kan dat als dan u alleen. Wilt u geven, Heere, dat er verlichting mag komen, ook voor Gazanen. En dat recht en gerechtigheid mag gebeuren. Zegen uw volk. En stel hen tot een zegen voor de volken om hen heen. We bidden u voor onze broers en zussen die vervolgd worden. Die soms in gevangenissen zitten die helemaal niet vrij zijn zoals wij dat vrijheid noemen. Wilt u hen moed geven en genade geven? Kon het zijn vrijheid dat ze hun dienst in de samenleving mogen hervatten als ze gevangen zijn gezet? We bidden u daarvoor. We bidden ook voor die 7 Eritrese voorgangers die al 20 jaar lang in de gevangenis zitten. Geef toch, Heere, dat ze het vol mogen houden. En dat er ook voor hen recht en gerechtigheid mag zijn. We bidden u, Heere, voor onze wereld waar veel oorlogsgeweld is. We bidden u, Heere, voor het geweld in Oekraïne. Als er overleg is om tot een vergelijk te komen. Heere, zou u alstublieft dat met uw zegen willen bekronen. We bidden ook voor onze overheden in onze eigen samenleving, waar zo ontzettend veel chaos is, waar zoveel jonge mensen verloren lopen, eenzaam zijn, verdrietig en pijn hebben. Heere, geef dat wij een woord van hoop voor ze mogen hebben en wilt u geven dat er te zijner tijd, op uw tijd, een kabinet mag komen dat rechtvaardige beslissingen neemt en wijs besluiten stelt. Daarom bidden u ook voor de zieken, mensen die rouw hebben te dragen, korter of langer geleden een verlies hebben moeten incasseren. Troost hen en bemoedig hen en geef dat wij ook omzien naar elkaar, want als u ons zo lief hebt, dan horen ook wij elkaar lief te hebben. Dan moet dat toch ook in onze huwelijken en ook in onze relaties, in onze vriendschappen. Onze kleinkinderen of kinderen, dat we werkelijk lief mogen hebben en dat we onszelf ervoor over leren hebben. Zoals u, Heere Jezus, uzelf er helemaal voor over had om redding te brengen. Vader, we danken en bidden u voor deze dienst. Alles wat niet goed was, wil het genadig verzoenen en vergeven. Uit genade alleen om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is weerklanklied 428. Er is een verlosser. Jezus, Lam van God. Gaat nu heen in vrede, bewaar en geloof het evangelie, draag met u mee de zegen van God, bestemd is voor iedereen die u ontmoet deze week, dat heeft u hopelijk begrepen en bid daarom, voor uzelf en voor allen die bij u horen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u. Met jullie allemaal. Amen.